Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar het tweede deel van een catechese-reeks gebracht door pater Gérard Denis over het lijdensverhaal volgens Johannes. Vandaag bemediteert pater Denis samen met u het proces voor Pilatus.
En nu gaan we overgaan naar het centraal gedeelte. Jezus staat voor Pilatus. Hoofdstuk 18, 28 tot hoofdstuk 19, vers 16. Het proces voor Pilatus vormt de kern van het passieverhaal. Jezus' woorden zijn een laatste openbaringsrede, gericht tot de vertegenwoordiger van de Romeinse staat en het heidendom. Jezus spreekt niet meer tot de Joden. 18:20. Maar Jezus bevestigt wel dat hij koning is, maar een verborgen koning. In een gans andere zin dan die waardoor hij wordt aangeklaagd. Er zijn dus twee koninklijke machten die staan tegenover elkaar. Pilatus, een aardse wereldmacht, en die nog wel beschikt over het leven van mensen, is uiterlijk sterk, maar innerlijk zwak. Pilatus wijkt door de dreiging van de Joden uit vrees in ongenade te vallen bij de keizer. Hij levert Jezus uit om gedood te worden, alhoewel hij tot 3 maal toe moest vaststellen dat hij onschuldig is. En dan Jezus, tegenover Pilatus. Jezus is koning, maar niet van een werelds uiterlijk rijk, maar van een innerlijk rijk. Niet van deze wereld. Uiterlijk bespot, vernederd, schijnbaar machteloos, draagt hij toch goddelijke, heersende trekken en komt hij als onschuldige en gerechtige uit het proces tevoorschijn. Dit verhaal heeft niet de bedoeling een precies rapport te zijn van wat er gebeurde. Het is een geloofsgetuigenis over het innerlijke koningschap van Jezus. Ten eerste, Jezus wordt voor Pilatus gebracht. En het gaat over de vraag naar de beschuldiging. Hoofdstuk 18, vers 28 tot 32. Vers 28 is een overgangsvers. Ironisch merkt Johannes op dat ze het praetorium niet binnengaan om zich niet te verontreinigen. Uiterlijke, zelfheerlijke wetsgetrouwheid gaat samen met dodelijke haat. Ze willen het paaslam eten, maar gaan voorbij aan het ware paaslam, Jezus, die de vervulling is van het paasfeest. Vers 29 en 30. De Joodse leiders voelen zich gekrenkt door de vraag van Pilatus naar de schuld van Jezus. Maar hun antwoord bewijst duidelijk dat ze geen steekhoudende beschuldiging kunnen inbrengen. De ware reden waarom ze Jezus wilden doden, was dat hij het volk misleidde. Hoofdstuk 7, 12, 47. En dat hij zichzelf tot zoon van God maakte. Hoofdstuk 19, vers 7. Maar bij Pilatus zullen ze hem voorstellen als politieke onruststoker, als koningspretendent, zoals reeds uit het verdere verhoor is gebleken. Vers 31. Pilatus antwoordt op zijn beurt kwetsend. Het is niet duidelijk hoeveel ruimte de Romeinse overheden aan de Joden lieten in verband met de ter dood veroordeling. Wat Johannes wil doen uitkomen is dit. Volgens Gods wet, dus de Torah, was doodslag verboden. Ze hebben Jezus voor Pilatus gebracht om Gods wet te kunnen omzeilen. Vers 32. Johannes ziet in deze gebeurtenis de vervulling van Jezus' woord over zijn dood. Hoofdstuk 12, 33. Wellicht ook een symbolische betekenis in deze zin. Moest Jezus ter dood gebracht zijn volgens de Joodse wet, dan zou hij waarschijnlijk gestenigd geweest zijn. De Joden zagen de dood als een nederdaling in de Seul. De dood door de steniging zou daarvan een symbool geweest zijn. De dood door de steniging. Daar valt degene die dat ondergaat neer. Hij wordt neergevallen. Maar de kruisdood, in tegendeel, is een verheffing. De eerste stap van Jezus' opgang naar de heerlijkheid bij de Vader. Wanneer ik van de aarde zal zijn opgeheven, zal ik allen tot mij trekken. En dan gaat het over de vraag van Pilatus naar de identiteit van Jezus. Hoofdstuk 18, vers 33 tot 38a. Vers 33. De vraag van Pilatus aan Jezus. Zijt gij de koning der Joden? En dat verwijst naar de beschuldiging van de hoge priesters. Jezus zou een politieke koning zijn, een rebel. iemand die zich valselijk voor Messias uitgeeft, in de zin van een nationale bevrijder. Een koning, in deze zin kon natuurlijk niet geduld worden door de Romeinse overheid. Vers 34 tot 35. Jezus stelt eerst een tegenvraag. Je zegt, komt die vraag van u of van anderen? De vraag, zijt gij de koning der Joden? Door het antwoord dat Pilatus hierop geeft, wil Johannes duidelijk onderstrepen dat de beschuldiging van de Joodse overheden uitgaat. Dan stelt Pilatus de enige vraag die voor hem belangrijk is, en dat is: wat hebt gij gedaan? Of wat hebt gij misdaan? Deze zakelijke vraag heeft Jezus de gelegenheid zich te verdedigen tegen zijn aanklagers en de ware aard van zijn koningschap bekend te maken. Vers 36 tot 37. Jezus toont aan dat hij geen gevaar voor de Romeinen betekent, dat hij geen opstand wilde voeren. De aard van zijn koningschap is totaal anders dan wat Pilatus denkt van een koning der Joden. Hij streeft geen revolutie na met wapens en geweld. Geen geweld, geen wapens alstublieft. Want dan zouden zijn knechten er wel voor gezorgd hebben dat hij niet aan de Joden werd overgeleverd. Jezus' koningschap is niet van deze wereld, niet van hier. Het is niet van wereldse oorsprong en van wereldse aard, maar het staat niet buiten en los ervan. Hij vertoont zich binnen de wereld waar ook zijn stem gehoord wordt. Pilatus stelt dan Jezus de vraag: gij zijt dus toch koning? En dit geeft Jezus de gelegenheid zijn koningschap positief te beschrijven. Tot nu toe deed Jezus dat heel negatief. Hij komt uit een andere wereld. En binnen deze aardse wereld heeft hij geen andere taak dan van die andere wereld en van de waarheid te getuigen. Jezus is zich bewust dat hij de enige bevoegde gezondene is om de waarheid te openbaren. En die waarheid is wat hij bij de Vader gezien en gehoord heeft. Hij wil die kennis over de Vader meedelen. Een Vader die zich in liefde naar de mensen en naar de wereld toewendt en het heil van de mensen wil bewerken.
Thank you.
Al wie uit de waarheid is, uit God is dus, luistert naar mijn stem, gelooft in mij. En vers 38a stelt de vraag, maar wat is waarheid? Wat is waarheid? Deze vraag van Pilatus klinkt als een retorische vraag. Pilatus wil ontsnappen aan de keuze waarvoor hij gesteld wordt. Te geloven in de waarheid. Het is een vraag waarop de lezer van het evangelie zelf dient te beantwoorden. En Pilatus die zegt dat er geen schuld te vinden is in Jezus. En hij wil een rover vrijlaten. Hoofdstuk 18, 38b, 40. De Joden hebben Jezus als een gewone misdadiger aangeklaagd. En de Romeinse rechter spreekt hem van die beschuldiging vrij. Ik vind hoegenaamd geen schuld in hem. Dan neemt Pilatus het initiatief om, zoals het de gewoonte is, met het paasfeest amnestie te verlenen. Hij stelt voor deze op Jezus toe te passen. Hij handelt daardoor niet consequent, want op die manier heeft hij bedekt toe dat Jezus toch een schuldige is. De Joden verkiezen Barabbas, een rover, waarschijnlijk een opstandeling tegen de Romeinen. De Joden die Jezus als een misdadiger aanklagen, verkiezen een opstandeling, een straatrover boven hem. En dan zijn we gekomen aan de geesteling, de doornenkroning en de bespotting. Hoofdstuk 19, vers 1 tot 3. Deze passus staat centraal in dit gedeelte van de passie bij Sint-Jan. Bij de synoptiekers wordt de geesteling verhaald als een straf die behoorde bij de kruisiging. Bij Johannes is het een aparte straf die door Pilatus wellicht bedoeld was om de Joodse leiders te doen inzien dat hun eis Jezus ter dood te brengen niet juist is. Hoe dan ook, voor Johannes is het een vernedering die samen met de kroning de ecce homo scène mogelijk maakt. En de purperen mantel wil zeggen een koningskleur, purper. Bij de synoptiekers behoort de doornenkroning tot de bespotting die Jezus innerlijk lijden wil aantonen. Zij belichten het lot van de vervolgde gerechtige, van de Messias, zoon der mensen, die door de Joden verworpen wordt en aan de heidenen overgelaten, aan de heidenen overgeleverd. Bij Johannes dient de doornenkroning als voorbereiding op het buitenbrengen en getoond worden van Jezus aan het volk. Hij plaatst ze daarom voor het vonnis. Jezus wordt hier door de heidenen tot koning van het Joodse volk gemaakt. En Pilatus herhaalt maar dat hij geen schuld vindt in Jezus. En hij toont Jezus aan het volk. En hij zegt, etje homo. Hoofdstuk 19, 4 tot 8. Deze scène wordt alleen door Johannes verhaald. Pilatus wil door Jezus aan het volk te tonen, zeggen, hij is geen oproerling met politieke ambities. Hij verwerpt hun aanklacht en herhaalt nog eens uitdrukkelijk dat hij in hem geen schuld vindt. En in de woorden ziet de mens et homo ligt geen diepere betekenis dan dat Pilatus daardoor Jezus aanwijst. Maar voor Johannes is er wel een diepere betekenis die in geloof moet worden gevat. Deze vernederde spotkoning, die uiterlijk niets van koninklijke waardigheid nog macht bezit, is in werkelijkheid de koning die getuigenis aflegt van de waarheid. Ook in deze erbarmelijke toestand bezit hij de waardigheid van zoon van God, waardoor hij dadelijk zal beschuldigd worden door de hoge priesters. Johannes wil dus wijzen op de verborgen godheid van de aardse vernederde Jezus, juist zoals de zichtbaar vernederde op het kruis in werkelijkheid de omhoog gehevene, de verheerlijkte is. De reactie van de hoge priester op de vertoning tussen haakjes van Pilatus is: kruisen hun, kruisen hun, kruisen hun. Pilatus geeft niet onmiddellijk toe. Hij poogt het hele proces om de Joodse overheid af te wendelen. Zij moeten Jezus zelf maar kruisigen. En voor de derde keer bevestigt hij Jezus onschuld. De opperpriesters voelen zich in het nauw gedreven door deze afwijzing. Ze beroepen zich nu op hun wet, volgens de welke Jezus moet sterven, omdat hij zich voor Gods Zoon heeft uitgegeven. In hun ogen is dit een godslastering, die volgens de wet met een steniging moest gestraft worden. Hierdoor zou het proces een heel andere wending moeten aannemen. Jezus is nu geen misdadiger tegen de staat meer, maar tegen het Joodse geloof. En dit gebeurt niet, want uiteindelijk zal de reden van de veroordeling zijn dat Jezus koning der Joden wilde zijn. Het is een politieke staatsmisdadiger. Deze nieuwe poging der Joden heeft een bijzondere betekenis voor Johannes. Hier komt de eigenlijke reden waarom de opperpriesters Jezus aanklagen aan het licht. Hun eerste aanklacht was niet oprecht. Hun dodelijke haat tegen Jezus vindt zijn oorsprong in hun ongeloof. Dit ongeloof is voor Johannes de zonde, zonder meer. Zij onthullen de ware aard van Jezus' koningschap, waarover het proces loopt. De door Pilatus als misprezen mens blijft de Zoon van God. Pilatus verwerpt deze nieuwe beschuldiging niet. Hij is er zelf door getroffen. Hij wordt nog meer bevreesd. Hij voelt iets aan van Jezus' verheven grootheid. Huiver voor het goddelijke overvalt de drager van de aardse macht. En dan is er die nieuwe identiteitsvraag van Pilatus aan Jezus. Van waar zijt gij? Vraagt hij. Van waar zijt gij? Hoofdstuk 19, vers 9 tot 11. De vraag van Pilatus, waar zijt gij vandaan, is niet ingegeven door een beginnend geloof. Ze is uitdrukking van onzekerheid en vrees. Hij is gevangen in zijn aardse opvattingen en hij zou Jezus' antwoord niet begrijpen. Daarom zwijgt Jezus. Hij zou ze toch niet begrijpen. Daarop vlucht Pilatus in de valse zekerheid van zijn aardse macht. Dan spreekt Jezus opnieuw, niet omdat hij bang is, maar omdat hij iets wil zeggen over de macht van Pilatus. Deze heeft wel macht, maar ze is hem gegeven, en nog wel van bovenaf. Deze heeft wel de macht, maar ze is hem gegeven, en nog wel van God. Als Pilatus over Jezus kan beschikken, dan is het alleen omdat God dit toelaat. Daarom is de zonde van hem die mij aan u heeft overgeleverd, groter van hem. Hij bedoelt niet Judas. Hij leverde Jezus over aan de hoge priesters, maar Caiaphas, of ieder die. Maar Pilatus is wel schuldig, maar niet zo schuldig als degene die Jezus overleverden. En dat waren vooral de hoge priesters. Jezus spreekt hier als rechter en heeft Pilatus nog een laatste kans om te ontkomen aan de medeplichtigheid van degene en met degene die hem heeft overgeleverd. En dan zien we daar dan die laatste poging van Pilatus om Jezus toch vrij te laten. Maar er kwam een groot verzet van de Joden. En dan levert Pilatus Jezus uit aan de Joden. Hoofdstuk 19, vers 12-15. En ten gevolge van dit antwoord, macht van hierboven, is Pilatus vastbesloten Jezus vrij te laten. Zo'n indruk hebben Jezus' woorden op hem gemaakt. Maar de Joden dreigen ermee dat ze hem bij de keizer zullen aanklagen. En dat was hun laatste wapen. Hier komt het innerlijke drama van Pilatus aan het licht. Tot nu toe was hij geneigd om Jezus vrij te laten, maar onbeslist uit vrees en ongenade te vallen bij de keizer zal hij nu ingaan op wat de Joden van hem eisen. Zo even hing hij nog groot op zijn macht. Nu wordt hij door de Joden eraan herinnerd hoe broos en wankel die macht is. Hij kan niet eens een onschuldige gevangene, voor wie hij heimelijk vrees koestert, vrijlaten zoals hij wil. Hij is zelf hopeloos uitgeleverd aan de wil van de Joden. En dan zien wij in vers 13 dat hij Jezus naar buiten brengt en zegt dat hij Jezus volledig onschuldig acht. Hij ging op de rechterstoel zitten. En als rechter stelt je Jezus aan zijn volk als koning voor. Hier is uw koning. Er is een andere vertaling. Pilatus liet Jezus naar buiten brengen en plaatsnemen op een verhoging. Het zogeheten plaveisel, in het Hebreeuws Gabbata. Jezus wordt profetisch door Pilatus als rechter erkend. En beide betekenissen kunnen samengaan. Hier is uw koning. Na Jezus' bevestiging van zijn koningschap, hoofdstuk 18, vers 3, na zijn koningskroning door de soldaten, volgt nu Pilatus' voorstelling van Jezus als koning en rechter. Het hoogtepunt is echter voor Johannes de kruisiging. Op het kruis wordt hij verheven. En in vers 14 wordt gezegd, het gaat daar over de voorbereidingsdagen van Pasen. Op het middaguur begon in de tempel de rituele slachting van de paaslammeren. Een kleine nota bene. De synoptikers zien het laatste avondmaal op 14 Nisan, voorbereidingsdag van Pasen. Voor de Joden is de 14e Nisan sterfdag van Jezus. Volgens Johannes zou op de avond van de voorbereidingsdag van Pasen, na zonsondergang, het paasfeest beginnen met het nuttigen van het paaslam. En volgens de synoptieker sterft Jezus nadat hij zelf met zijn leerlingen het paasmaal heeft gebruikt. Met deze datering zou Johannes, volgens een aantal commentatoren, suggereren dat Jezus door zijn dood, op het moment dat de paaslammeren werden geslacht, als het ware paaslam, het Joodse paasfeest, tot vervulling heeft gebracht. Vers 15. De Joden roepen, wij hebben geen andere koning, puntje, 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 en de godslasterlijke uitspraak in de mond van de Joden gaat verder. Zij erkennen niet God als koning, maar de Romeinse keizer. Bij het noemen van de keizer breekt Pilatus' laatste weerstand. Hij levert Jezus uit. Rechterlijke betekenis veronderstelt een vonnis. En dit wordt niet vermeld door Johannes. Het proces is afgesloten. De koning der Joden is veroordeeld, is verworpen. Het oordeel van de mensen over Gods zoon is in hang gezegd. De eigenlijke werkelijkheid is totaal omgekeerd. Gods zoon vonnist de ongelovige wereld met haar heersers.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede catechese over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes. In de volgende uitzending kan u luisteren naar het passieverhaal. Radio Maria wenst u een gezegende dag toe.